Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels.
Welkom bij Wortels en Vleugels, de podcast aflevering 16. Hi, daar zijn we weer. Hoe gaat het met jullie?
Hoe gaat het met jou?
Ja, met mij gaat het wel goed. Ja, we zijn lekker op weg, aflevering 16.
Ja, met mij gaat het ook goed, dankjewel.
Ja, dat wil ik je nu net vragen. Je geeft mij niet eens de kans om te vragen. Ik ga helemaal van stotteren. Ja.
De quote van vandaag is...
Wees geen gevangene van je verleden.
En leef in het heden.
Ja. Ja. Inderdaad, want het maakt helemaal niet uit wat je verleden is.
Vind ik dus ook.
Helemaal geen betrekking op het nu, op het heden. Je kan dingen meenemen, maar het is niet bepalend voor waar je naartoe gaat.
Nee, en ik vind ook dat je niet erop afgerekend hoeft te worden of mensen daarover oordelen.
Precies.
Zoals als je maar nu in het heden een liefdevol persoon bent. Wat is voor jou in het heden... wat je misschien in het verleden dan dacht, ik ga dit niet doen, want... En dat je nu in het heden wel hebt gedaan.
Wow. Goeie vraag. Ja, ik denk meer iets van qua angst of zo. Ik was altijd... Ja, ik hou heel erg van dansen. Maar ik vond het dan... Ik heb op een gegeven moment... Zumba-licentie gehaald.
Wat leuk.
Ja. Ja. Maar dan ging ik dan...
Vandaar! Sorry hoor. Want dat vind ik gewoon leuk om te vertellen. Nou, we hadden... Weet je wat grappig... Nou, we hadden laatst een verjaardag. En dat was toevallig de verjaardag waar wij elkaar toen ook hebben leren kennen. Een jaar geleden. Ja. En er stond muziek op natuurlijk. En jij ging ineens zo dansen. Toen dacht ik, ik wist niet dat je zo lekker kon dansen. Toen dacht ik, waar komt dat vandaan? Maar nu weet je, ja, het is toch ook dansen?
Ja, dat is ook dansen.
Tenminste, in ieder geval...
Ik hou ervan. Ik vind het fantastisch. Echt een uitlaatklep. En, ja, en nu maakt het me ook niet meer uit. Ik voel me helemaal vrij om dat te doen.
Dat vond ik echt leuk. Heb je trouwens die filmpjes gehad? Want die heb ik naartoe geairdropt. Maar dat, ja, als ik... Dat heb ik niet aan jou geërdeld.
Oma had ook een filmpje gemaakt.
Oh ja. Ja, en het was zo mooi om te zien, want je was zo vrij. Het boeide je niet op wie er wat van zei of dacht. Je ging gewoon. Dat vind ik heel mooi om te zien altijd.
Dat vind ik echt tof dat je dat, maar dat je dat ook zo hebt ervaren. Want zo voelde ik me ook.
Ja.
Maar wat ik al zei, deze hele podcast voelt enorm bevrijdend voor mij. En ik hoop dat daardoor dat ook voor anderen... zo voelt. Of dat er lessen uit naar voren komen waar iemand wat aan heeft.
Ja, inzichten of gesteund voelen. Kan dat gewoon verteld worden?
Ik was wel heel erg bang voor dat afrekenen. Dat ik erop werd afgerekend. En nog steeds hoor, kan het me wel. Dat ik nu bijvoorbeeld nu met deze aflevering dat ik denk, had ik dat wel moeten vertellen? Of, is dat wel zo verstandig? Of wat voor. Weet je, dan merk ik. Maar inmiddels kan ik dan vrij snel weer de omslag daarin maken. Zo van, wacht even. Je hebt hier heel bewust over nagedacht. En nu schiet je in je angst. Dus kan ik dat heel snel weer leggen. Maar ja, dus dat. Maar ik voel me inderdaad heel vrij. Maar wat was het heden?
De heden.
Ja, dus ik durfde dat dus niet. En of ik had dus die licentie gehaald. En vervolgens ging ik dus niet lesgeven. Ja, omdat, en had ik, alleen ik was niet heel, denk ik niet heel eerlijk tegen mezelf, want ik had dan elke keer weer een smoesje, zo van,
door mijn enkel gegaan.
Nee, niet op die manier, maar zo van, ik heb geen tijd om al die nummers in te studeren, dat lukt me dan niet, want ik werkte natuurlijk ook gewoon, dus het is iets wat je erbij doet. Oh ja. En het is toch wel vervelend, want je zit vast aan zo'n avond in de week, en nu zit je dan met vakanties, zometeen vind ik de groep niet leuk. Of vinden ze mijn dans niet leuk. Weet je, allemaal excuses. Terwijl, het is gewoon helemaal mijn ding. En dat is iets wat ik al vanaf jongs af aan had. Dus het is ook niet iets wat ik mezelf heb aangeleerd. Zo van, ik wil dit worden of ik ga dit leuk vinden.
Ga je het nog doen dan?
Dat wel in.
Ga je dat nog een keer oppakken?
Ja, zeker. Ik ben er nu mee bezig om dat op te pakken. Ja, leuk. Ik ga dat nu gewoon doen.
Leuk.
Ja, ik heb dat, wat ik zei, van dat hele, dat angst, dat heb ik gewoon angst voor afwijzing. Dat heb ik losgelaten. Dat, ja. En dat is dan maar zo. En niet meer concentreren op die ene persoon die dan misschien mijn les niet leuk gaat vinden. Ja. Die zal er altijd wel zijn. Maar ja,
je kan nooit iedereen tevreden stellen.
Nee, en concentreer je gewoon op die mensen die dat dan wel leuk vinden. Precies. En waarschijnlijk is dat ook gewoon het merendeel. Althans, dat hoop je dan. Maar ja, dus dat is van het heden. Dat is iets wat ik nu niet meer doe. Wat ik wel misschien in het verleden dus wel veel meer deed. Ja.
Ja, ik denk...
En bij jou?
Bij mij... Zo, ik ging... We zijn nog even... Dat ik dacht, dat is toch best wel wat. Dat is best wel wat. Maar ja, ik heb wel heel veel angsten overwonnen. En er gewoon er doorheen te leren gaan. Maar ik kan... ik was als kind zo'n scheiterd. Zo'n verlegen kind. En dat kan er nog steeds zijn, hè? Ik kan echt soms nog echt zo'n scheiterd zijn. Dat je echt denkt, doe even normaal. Gewoon zo voorzichtig of zo bang. Ik ben gewoon een heel gevoelig persoon. Dus alles komt dan zo hard binnen. Nog steeds. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen. Dit is gewoon wie ik ben en dat omarm ik ook. Maar, ik weet wel altijd dat het bij mij een soort van perfect moest zijn. En dan pas had ik er vrede mee. Of dan voelde ik me zo veilig om het dan te doen. Maar er zijn zoveel dingen in mijn leven gebeurd. Waar nooit het perfecte moment was. En dat het me toch door het universum in de schoot is gegooid. Van ja, hey, los het lekker op. Ga het maar aan. Niet eerst dit, dan dat, dan zus, dan zo. Nee, dat is allemaal onzin. Dat is allemaal bullshit. Je gaat het maar gewoon doen. Ja, en daardoor leer je door die dingen die je gewoon in je leven geworpen kreeg. Ja, daardoor leer je wel, was loslaten. Nee, in het word niet de gevangene van je leven. Want je kan het allemaal zo bedenken. Oh, ik ga pas dit doen als ik die studie heb. Ik ga pas dat doen, dan pas ga ik verhuizen. Ik noem maar even wat, hè. Nee, ga het gewoon doen als het goed voelt. Het moet wel goed voelen, ergens, weet je wel. Niet in 7 sloten tegelijk. En dan...
Hey, je had een goed spreekwoord.
Ja! Ik dacht, dat is zo grappig. Ik zei het en ik dacht zo. Je wilde eigenlijk 7 benen tegelijk. Nee,
7 sloten tegelijk lopen.
Ja, precies.
Dat is wel knap, hè? Hoe doe je dat eigenlijk?
Ja, ja. Als een inktvis. Of zoiets. 1000 brood. Maar ja, dus, ja, maar er zijn wel wat dingen. En nu komt nog een ding. Ik heb. Maar dat is achteraf. Weet je wat ook wel echt waar is? Sommige dingen in je leven doe je niet. En later kom je erachter. Of er gebeurt iets in je leven. Later kom je erachter. Oh, dat is maar goed dat het zo ging. En dat heb ik ook met kinderen. Want ik heb al een aantal keer een relatie gehad. Waarbij kinderen echt wel zouden kunnen komen. Omdat ik een lange relatie had. Even hè, als je dan de lengte van een relatie. Of, hè, dat je al zo lang met iemand bent. Mm-hmm. Tegenwoordig is het zo. Oh, iemand heeft al weet ik hoe lang een relatie. Oh ja, ga nu aan kinderen denken. Weet je ook. Dus ook als je ouder wordt. Maar ik heb ergens altijd het gevoel gehad. Ik ga pas aan kinderen beginnen. En dan is het misschien later. Omdat ik eerst. Omdat ik dus geadopteerd ben. Heb ik gewoon bepaalde dingen. Zoals afwijzing. Zoals. Weet je wel, veiligheid, zoals bestaansrecht. En als ik die dingen bij mezelf nog niet helemaal, hoe zeg je dat, in rustig vaarwater heb, zoals je die nog niet allemaal bent aangegaan, ik wil het niet doorgeven aan mijn kinderen. Omdat ik weet dat ik nog aan die stukken wil werken. En als het zo was gebeurd in een van de relaties die ik had, dat een kind er was, dan was dat ook het geval. Hè? Dan had ik dat ook wel... Was dat ook een weg geweest? Dan was dat ook wel goed gekomen. En dan was dat een les geweest voor mijn kindje. Want dingen gebeuren niets voor niets. En was het ook een les voor mij. Maar ik krijg nu eigenlijk het gevoel van... je mag die dingen eerst voor jezelf oplossen. En die zijn opgelost. En nu kan je vanuit een heel erg grote rust beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Weet je wel? Een fijne vent. Want je weet nu wat je wel wil en wat je niet wil. En er kan ook een kindje komen. Omdat je nu die stukken... De grote lessen, om het zo maar te zeggen. De sleutels die je nodig had om door die deur heen te gaan. Ja. En dat achter je te laten en dat te omarmen. Ja, nu, dus Dat wou ik zeggen. Ik hield mezelf toen nog heel erg gevangen. Van oké, eerst dit, dit en dit. Ik heb geleerd dat dat niet zo werkt. Dat het universum je soms ook gewoon dingen in je schoot werpt. Van, ga er juist maar doorheen nu. Zonder perfectie. Maar nu ben ik nog steeds dat ik denk, ja, maar ik heb dit en dit en dit niet. Dus het kan nog niet, weet je wel.
Oh, ja.
Maar nu denk ik wel van, nee, als het komt, dan komt het. En is het ook een les voor het kindje die bij mij komt om bepaalde dingen dan te moeten meemaken? Want je wordt er uiteindelijk sterker van. Ik bedoel, als mijn moeder toen dacht zo en als mijn andere moeder toen dacht zo. Ja, ik heb harde lessen gehad in mijn leven. Maar je wordt er ook rijker en sterker van, denk ik.
Ja, en
nou,
het ook,
denk ik, weet ik wel zeker.
Zeker. En het kan ook niet altijd perfect. Ik herken wel dat stukje wat je zegt van, ja, ik kan pas, als dit en dit en dit is, dan pas een kindje of zo. Omdat dan, ja, je wilt toch, zeker met je eigen verleden, dat het allemaal goed zit. En dan ook nog een beetje extra. Terwijl, en dat, ik weet wel dat ik het dan ook soms verbaasd, was ik een beetje verbaasd als iemand dan, ja, veel jongere leeftijd en misschien met minder inkomen dan zwanger was of zo. Dat ik dan dacht, hoe kan dat? Hoe ga je dat doen of zo?
Ja.
Dus dat, maar ik denk dat dat ook wel een stukje, ja, dat ik dat ook gewoon spannend vond. Omdat, ja, je hebt zelf uiteindelijk niet echt een voorbeeld. En kinderen die kopiëren, ouders zijn natuurlijk een spiegel voor kinderen. Dus, ik had natuurlijk twee ouders waarbij het niet gelukt was. Dus dat is niet heel. Ja, dat is niet een extra puntje voor zelfverzekerdheid, zeg maar. Nee. Om maar zo te zeggen. Zo van, ja, dus ik denk toch na ook van, ja, wat neem je mee van je eigen jeugd en wat wil je niet meenemen? Nou ja, ik heb het al eerder gezegd tegen jou, gewoon privé. Van als iemand mij zou vragen van, had je willen ruilen of zo met iemand anders die dus niet uit huis was geplaatst, dan zeg ik altijd, nee, echt gewoon nooit. Van ja, tuurlijk vind ik het heftig wat mij is overkomen. Maar ik, op dit moment ook haal ik er eigenlijk alleen maar voordelen uit. En betekent niet dat ik natuurlijk mijn kinderen wel wat anders gun. En gelukkig ook kan geven. Maar dat heeft wel. Ik ervaar echt de positieve dingen ervan. Dus die enorme veerkracht. Het ook bijvoorbeeld, het zit hem in de simpele dingen, bijvoorbeeld met mijn eigen kinderen. Dat, ik denk dat veel moeders zich daarin kunnen herkennen. Dat je helemaal zorgen maakt als je dan, je kinderen, als ze dan 1 zijn, dan eten ze nog alles. En dan worden ze 2 en dan heb je een beetje die nee-fase en dan willen ze niks meer. En dan worden ze kieskeurig. Ja, die van mij die doen 2 is nee op 2, 3 en bijna 4 hoor. Die doen het lekker lang, want die hebben een sterk karakter, net als ik. Maar die worden dan een beetje kieskeurig en dan willen ze dit niet eten of dat niet. Of de ene dag willen ze doperwten en dan denk je, yes, ik heb eindelijk een gerecht gevonden wat ze willen eten. En dan denk je, nou, dan maak je de volgende dag bij wijze van ook maar weer doperwten. Want dan eet ze tenminste weer even wat extra goed. En dan, nee, dat wil ik niet. Of wil ze niet. Of, nou, dat. En dan, ik kan me daar gewoon niet meer druk om maken. Zeker niet toen ik mijn tweede kind kreeg. Want dan ben je natuurlijk al een beetje door alles heen gegaan. Omdat ik dan denk, ik kan dan dus echt op zo'n gekke manier relativeren. Zo van, ik ben uit huis geplaatst. Ik heb misbruik meegemaakt. Mijn broer is overleden. En ook ik ben hier gekomen. Dus dan van, als ze een keer een dag een groente niet eten.
So be it.
Nou, so be it. Weet je, dat is echt, als dat het is. dan komt het wel goed. Dus het geeft je ook een heel groot relativeringsvermogen. En
maar dat is mooi wat je net zegt, hè. Want dat is echt, dat als ik, dat is, nou, ik ben helemaal even flap. Dat is wat jij nu zegt van, ik heb dit en dit en dit meegemaakt. Je hebt dan zoveel vertrouwen in je kinderen dat het wel goed komt, toch?
Ja, ik heb
wel, ja. En dat is iets wat ik helemaal niet ken. Mijn ouders hebben ook altijd wel gedacht, het komt wel goed, maar met een mega angst. Want die kennen dat gedrag helemaal niet. En dan heb ik niet over dat die kinderen, maar de kinderen zijn van jou. Weet je wel, het is jouw vlees en bloed. Dus jouw kinderen, nou, als ze even dat en dat niet willen eten of willen doen, als dat het is inderdaad. Maar als dat niet je eigen kinderen zouden zijn, hoe zou je er dan op reageren misschien?
Ja,
dat
is echt wel lastiger. Nou, ook omdat je voelt ook een bepaalde verplichting. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe dat is met mijn pleegouders. Want die moeten dan uiteindelijk zichzelf misschien ook wel een soort van bewijzen. Of dat ze dat voelen. Ik kan me dat best voorstellen. Want je gaat de kinderen van iemand anders opvoeden. En die ouders die kunnen het zelf dan niet. Dus dan moet je eigenlijk wel laten zien dat jij het dan maar wel kan. En je staat ook onder toezicht.
Nou, dat.
Dus op het moment dat ik dan mijn groenten niet eet. Ja. Wij hadden ja, niet heel erg veel geleerd qua smaken, zeg maar. Of geproefd die eerste jaren. Dus ik at eigenlijk alleen maar spaghetti en rode kool.
En rode kool?
Heerlijk.
Met lekker. Rode kool of los?
Nee, los. Rode kool, aardappeltjes. Oh, lekker. Want dat was eigenlijk de enige twee wat dingen die ik at. Dus mijn pleegouders had echt heel veel moeite mee om mij andere dingen te laten eten. Ja.
Ja, maar dat kan ik me dus echt wel voorstellen. Dat je... Ja, dat je dus wil extra, dat je, want stel dat zij, dat jullie onder voet zouden raken of geen vitaminegebrek, dan ga je niet meer
heel slecht. Ja, en ik snap
je. Dan ga je toch als pleegmoeder denken, oh wat erg. Terwijl als het je eigen kinderen zijn, dan denk je, weet je, dat komt wel goed en dat doe ik het
nou,
ik zo.
Nou, ik moet wel zeggen, ik moet wel zeggen dat dat is wel echt een belangrijk iets. Toen ik zelf op een gegeven moment hadden. Maar nu dan man en ik eigenlijk besloten heel bewust van oké, we gaan voor een kindje. We waren getrouwd het jaar daarvoor. En nou ja, dat was gelukkig ook vrij snel, vaak direct gelukt toen we dat wilden. En heel leuk lief dochtertje gekregen. Maar ik had totaal geen idee wat het hebben van een baby inhield. En ik was dan ook weer een beetje zo nuchter van dat ik dacht, nou ja, ook de bevallingen, ik zie het wel mezelf, ik zie het wel hoe het loopt, zeg maar. Van, ja,
had je geen vrienden?
Was het ding. Van, ik denk dat je vaak wel natuurlijk met je moeder dan erover praat. Mm-hmm. Want ja, die heeft jou dan gebaard. En die kan dan verhalen vertellen. En die kan ook zeggen van, nou, het wordt wel pittig. Of dit is even belangrijk. Of je moet wel je rust pakken. En dat was er niet. Want mijn pleegouders had natuurlijk nog nooit een baby gehad. Dus ik ging daar best wel bleu in. En ik had het de eerste ik kreeg een ongeplande keizersnee. Omdat mijn dochter gewoon niet door mijn bekken heen ging. En ik had wel gewoon ontsluiting. En dat was best wel traumatisch voor me. Want voor het eerst in mijn leven kon ik dus niet eigenlijk voor mezelf zorgen. Want ja, je hebt dan gewoon een serieuze wond. Zeker naar de eerste keizersnee. Je wordt voor het eerst moeder. En ik was 30 uur in labor daarvoor. En dus toen dacht ik van... Dat was zo'n naar gevoel. Want ik had dan en een kind. En mijn ouders konden ook niet voor mij zorgen. Dus dat triggerde best wel veel. En ik kon dat op dat moment ook niet. Want ik moest eerst nog even herstellen. Ja, natuurlijk wel. Ik deed borstvoeden en zo. Maar ik kon niet gewoon lopen, bewegen, makkelijk uit bed komen. Dat was echt vrij traumatisch voor mij. En mijn man die had toen... die zat gewoon niet, die had fysieke klachten. En dat was, dus hij kon er ook niet heel erg voor mij zijn. Hij deed wel zijn best natuurlijk. Maar ik weet dat mijn pleegmoeder toen nog 3 nachten op de bank heeft geslapen. Die had ik ook echt nodig, want na 3 dagen ging ik dan naar huis. En, zodat zij mij gewoon mijn dochter kon aangeven om borstvoeding te geven. Zodat ik niet zo helemaal kreupel met die hechtingen uit mijn bed moest. Want het is wel een keizersnee, gewoon een serieuze buikoperatie. En ik weet dat ik dat echt vreselijk vond. En ik kon dus niet... mijn pleegmoeder wist totaal niet wat ik doormaakte hormonaal. Dus en zij had zelf natuurlijk een kinderwens, nooit een kind gekregen. Dus daar kon ik niet heel erg bij terecht of zo. Ik denk dat het voor haar ergens ook heel confronterend was. En ik had het heel zwaar die eerste maanden. Ik voelde me heel erg geïsoleerd. Ik had ook nog helemaal geen vriendinnen die kinderen hadden. Ik weet echt dat ik blij was als er een pakketje werd bezorgd bij de deur. Dat ik gewoon even die voordeur open kon doen en even ademen. En dat ik dacht, oh, een praatje maken. En ik voelde me heel erg opgesloten. Ik voelde me ook helemaal niet vrij om direct met mijn kind dan naar buiten te gaan. En terwijl ik heel erg bewegelijk persoon ben en altijd... Ja, lekker buiten de deur was, voelde ik me nu heel erg opgesloten in mijn huis. Met weinig mensen die mij een stip op de horizon konden geven of zo. Ik zag eigenlijk alleen maar van elke 2 uur voeden, luier. Voeden, slapen, luier, gebroken nachten, waardoor je niet helder kon nadenken.
En mag ik vragen, heb je dat helemaal alleen gedaan? Als in, man toen was heel ziek?
Die had wel echt wel zwaar fysieke klachten. Ja. En dat die... die had toen ook daar medicatie voor. Op een gegeven moment is dat toen weer beter geworden en beter aan de hand. Maar dat was niet makkelijk. Het is wel iets wat gewoon een rol speelt bij hem.
Ja.
En dus dat was, de nachten waren dan voor hem dan ook zwaar.
Ja.
Dus ik weet, ik, we zijn er doorheen gekomen, maar ik durfde dat dus niet aan te geven. Dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken. Ja. Ik had geen haar op mijn hoofd die dacht, ik ga naar de huisarts en zeggen van, yo, ik heb het eigenlijk best wel zwaar. En ik had ook zoiets van, ja, wie gaat mij dan überhaupt helpen? Want ik heb geen ouders, die zijn er niet, die kunnen mij niet helpen. En mijn pleegvader, ja, die had ook echt geen idee hoe een baby werkt of iets. Dus het was best wel eenzaam. En mijn pleegmoeder die kwam dan wel 's avonds helpen met mijn dochter in slaap krijgen. Want die kon heel moeilijk in slaap vallen. Sliep uiteindelijk heel snel door, echt met 6 weken wel. Maar het in slaap vallen, nou, dat was echt lastig. Ik had zelfs een snelwegroute die mijn man en ik dan reden hadden.
Oh, je met de baby.
Met de baby. En dan wist je gewoon van, oh ja, daar valt ze in slaap.
Ja, ja.
Maar ja, gewoon een hele transitie. Ik bedoel, je krijgt niet alleen een kind. Je wordt ook, jezelf maakt ook een hele transitie door. En daar is, vind ik, vrij weinig aandacht voor. Je gaat jezelf ook opnieuw hervinden. Maar ik durfde dus niet naar die huisarts te gaan om er überhaupt. Want ik was als de dood dat zij zouden denken van, oh, zie je wel, zij kan het ook niet. Net als de ouders. Ja. Zij kan niet voor de kinderen zorgen.
Oh, heftig,
ja, ze moet uit huis. Het kind moet uit huis.
Dat was dus echt het trauma.
Ja,
dat
was echt voor mij. Ja. Daar heb ik echt nog wel. Toen dochter dan twee was. En dat ik had met rond 8 maanden had ik echt een lekkere flow. En ging ik eigenlijk heel goed. Maar pas met 2 jaar dat ik echt dacht van oké, weet je, niemand kan mij zeggen dat ik geen goede moeder ben. En ik doe het helemaal. Appte dat gevoel wel weg.
Gelukkig.
Maar ik had wel hulp nodig. En ik had dat wel moeten kunnen uitspreken. Maar dat vond ik echt. Ik durfde dat echt niet. Ik dacht nee. Want ja, ik las ook wel veel verhalen over pleegkinderen. En waardoor wat niet gek is, maar dat het eigenlijk een soort van vicieuze cirkel is. Want ga maar zelf weer een gezin maken. En vaak heb je dan dus, doordat je zelf dus al uit huis bent geplaatst, geen ouders waar je op kan bouwen. Terwijl als ik om me heen keek, later toen vriendinnen ook kinderen kregen, al die moeders die hielpen, schoonmoeders, een eigen moeder. En de een meer dan de ander. Maar er was wel een vorm van hulp. Of ze hadden tips of zo. Ik had natuurlijk ook pleeghouders met geen tips. Ze hadden geen idee. Ik moest hun vertellen hoe je luier moest verschonen. Welke billenbalsem. Hoe je fles moest maken. Het was the other way around.
Ja.
En dat was gewoon heel zwaar. En ook, ik weet nog wel dat ik had. En ik leefde echt in een illusie toen ik zwanger was. Dat ik dacht van, oh, hoe mooi, dan kan ik hun datgene geven wat zij nooit hebben gehad. In de zin van, dan kunnen ze het gewoon vanaf begin af aan meemaken. Een babytje. Maar ja, het eigenlijk maakte het een nog grotere afstand tussen mij en mijn pleegmoeder. Omdat, ja, je kan gewoon niet die heilige band tussen moeder en dochter, die kan je gewoon niet zo ervaren als je dat zelf niet. Als je zelf niet een kind hebt gebaard. Dat voelde ik gewoon. Dat onbegrip was. En dat. Ik weet dus dat ik zat meegenomen voor. Naar een van de controles. Bij de vroedvrouw. Om een echo te doen. Van de baby. Van mijn dochter. En toen later vroeg, had mijn pleegvader gevraagd aan mijn pleegmoeder. Van, ja, hoe vond jij het? Die had later nog gebeld, zeg maar. Van, was het, vond je het wel heftig? Omdat ze zelf 2 kinderen had verloren. Of ze dat dan niet confronterend vond. En toen dacht ik al wat attent, want ze zijn gescheiden. Dat hij dan nog even had gebeld. Maar ik dacht ook tegelijkertijd van, ja, waarom wordt dat niet aan mij gevraagd? Want weet je hoe confronterend het voor mij is? Dat ik nu een kind zelf op de wereld ga zetten en ik ben zelf niet bij mijn ouders opgegroeid en ik kan mijn moeder hier niet mee naartoe nemen en met mijn vader is dat contact er niet. Dit is ook voor mij ook best wel, maar dat kwam niet in ze op. Dat was dus dan nooit naar gevraagd of zo, van hoe is dat voor jou nu om zelf moeder te zijn. En toen op een gegeven moment, toen mijn dochter wat ouder werd, toen merkte ik ook van dat ik kon nu opeens mezelf visualiseren als kind. En hoe je werkelijk bent. Kijk, ik kon wel weten van, oké, ik ben toen en toen uit huis geplaatst. Of en toen was ik zo. Alleen nu kon ik het letterlijk zien in welke fase ik toen was. En ik vond het super confronterend. Opeens zag ik mezelf.
Ja.
En toen heb ik ook alweer hulp gezocht. Want het was weer een nieuwe levensfase. Ja, dat is wat ik bedoel met van een pleegkind ben je niet voor even, maar ben je voor het leven. Het is iets wat je hele leven, in alle verschillende fases wat je tegenkomt. Ook nu voor mijn kinderen. Ik heb wel gezegd, bij mij stopt het. Bij mij stoppen de familietrauma's. Ik geef niet door. ook door deze podcast, want ik spreek uit. En ik vind ook van, je moet pas beginnen aan kinderen als je je eigen trauma's hebt geheeld. Anders ga je dat doorgeven, dan moeten jouw kinderen weer gaan helen van jouw trauma's. En dat is niet de bedoeling. Dus bij mij stopt het. Maar ook ik kan het niet helemaal stoppen. Want ook voor mijn kinderen, die hebben geen... nu is mijn biologische moeder ook overleden, maar dat, zij kon niet een volwaardige oma voor hun zijn. En doordat ik dus dat contact niet heb kunnen opbouwen met mijn biologische familie, wat ik al in een eerdere aflevering heb verteld, is dat er echt niet heel. Dus zij hebben echt een vrij kleine familie. En de familie van pleegouders, ja, daar hebben we geen contact mee. Dus dat is verder gewoon vriendelijk en als we ze zien, maar dit is geen interesse. Dus, en dat contact is er niet. Dus zij zullen altijd een kleine familie hebben.
Ja.
Dus ook bij hun werkt het door. Dus eigenlijk stopt het vooral als zij kinderen hebben gekregen. Ja. Dan is het weer... Ja.
Dan hebben zij het doorbroken.
Ja.
Nee, jij bent degene die het nu doorbreekt.
Ja. Ja. En...
Ik ga het meemaken. Nou, ik weet het natuurlijk wel van mijn broertjes. Die alle twee... dat had ik al eerder verteld, toen zij kinderen kregen, dat zij toen echt heel erg de behoefte kregen om hun ouders te gaan zoeken, familie. Ja, ja tot, maar daar hebben zij altijd iets meer behoefte naar gehad dan ik. Maar goed, dat is een ander moment. Misschien spreken mijn broertjes nog wel een keer, nou, in ieder geval de jongste. David denk ik niet,
ja.
De jongste wel.
Zou heel leuk zijn.
Ja, maar we zijn tot het einde gekomen van een aflevering. Aflevering 16.
Ja. Wil jij ik zal
een kaartje pakken.
Ja.
Ik pak nu een keer de bovenste.
Is goed.
Ik gun het mezelf te worden wie ik wil zijn.
Oh, mooie afsluiter.
Mooie afsluiter van deze aflevering 16. Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Tot de volgende. En vergeet niet te abonneren, te liken, te volgen, sterretje te geven. En vragen en opmerkingen.
Ja, stuur een mailtje of stuur een DM via Insta.
Oké, dankjewel. Doei.